Geliefde familie, vrienden, gemeente, wij willen deze rouwsamenkomst beginnen met het lezen van een gedeelte uit Psalm 90. U vindt dat ook in de liturgie, de versen 1 tot en met 6 en ook het slotvers, vers 17. We lezen het woord van de Heere aldus. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keer weder, gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, zij zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn zij gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. En de liefelijkheid des Heren onze Gods zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. Willen we dan ook in aansluiting op deze schriftlezing zingen uit Psalm 90... En dan van het 9e vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, u brengt ons hier samen in deze rouwplechtigheid. Daar u een geliefde zuster uit de gemeente, een zuster ook in het midden van een gezin, en ook een tante en een geliefde vriendin hebt weggenomen. Adriana Vos overleed in haar 92ste levensjaar. Heer, en dan zijn we nu geroepen om samen te komen en haar straks ook de laatste eer te bewijzen. Maar voordat wij dat gaan doen, mogen wij luisteren naar een gedeelte vanuit uw woord. En wij bidden u, geef ook dat we de kracht van dat woord mogen verstaan. Het onderwijs dat u in dat woord aan ons geven wilt. Ja, wij bidden u bovenal, geef dat wij daarin uw stem mogen horen. Door uw Heilige Geest aan ons hart worden toegepast. Daarom bidden wij u, als we geroepen worden om dat woord te verkondigen, dat u dan de schriften wilt openen. Zodat we uw woord recht mogen bedienen. Zodat ook een ieder het begrijpen en verstaan mag. En dat gij het zoals het goede zaad wil doen vallen in de harten van ons allemaal. Heere, gedenk de familie. Gedenk ook die oude zuster die er nog bij mag zijn. Wil ook aan haar gedenken, ook in haar levensavond. Zorg ook voor haar, samen met haar zoon en schoondochter, de kinderen, de verdere familie, familie Kivit. We dragen ze hartelijk aan u de Heer op. In het bijzonder denken we ook aan Petra van Ast, die zoveel mocht betekenen in het leven van onze overleden zuster. Heren, u weet wat het voor haar betekent. Ze heeft al zoveel mee moeten maken in haar leven. Ze is ook al jong een weduwe geworden. En nu ook een geliefde vriendin, ja een tweede moeder, wil ook haar sterken met haar familie. Gedenk de gemeente, gedenk ook de zusters uit de gemeente die haar veel mochten bezoeken. Heer, u hebt die liefde gegeven om ook regelmatig daar te komen. We mogen uw naam daarin ook erkennen. Gedenk ons zoals we samen zijn. Ook onze geliefde broeder, als hij het orgel bespeelt, wil ook bij hem zijn. Heer, zo wacht het alles op u. Wees ook met hen die de begrafenis hebben te lijden, dat ze het mogen doen in afhankelijkheid van u. Dat ze er ook maar nooit aan zullen wennen aan de ernst van de dood. En geef dat die ook vanmiddag spreken mag tot ons. Want wij zijn allemaal sterfelijke mensen. Als u niet wederkomt, eerder, dan zullen wij ook allemaal sterven, Heren. En zal er ook eenmaal een plechtigheid zijn waarin wij ook begraven gaan worden. En laat die werkelijkheid ook in ons hart ingedrukt worden. En in het bijzonder ook die vraag, waar zal dan mijn reis heen zijn? Want de dood is niet het einde. De dood is de doorgang naar het eeuwig leven. Maar nu is er een tweerlei eeuwig leven. Een eeuwig leven bij u de Heer. In die eeuwige gelukzaligheid. Waar geen tranen meer zijn. Waar geen pijn meer is. Maar waar eeuwige vreugde zijn zal. Maar Heere, uw woord leert ons, in alle ernst en in alle waarheid, dat er ook een andere plaats is, een plaats buiten u, een plaats zonder u, een plaats waar wroeging zal zijn, een plaats van eeuwige eenzaamheid, een plaats zo verschrikkelijk, dat we niet anders dan met huiver daarover kunnen spreken. En wat is het dan een wonder dat u ons ook nu nog roept om tot u te komen. U roept ons ook vanmiddag nog om ons behoud bij u te zoeken. Want bij u alleen is het leven, het ware leven. U troost zoals niemand troosten kan. U sterkt zoals niemand sterken kan. U geeft kracht aan krachtelozen. U bent nabij hulpelozen. Maar bovenal bent u in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, een genadig Vader. Die verzoent al de zonden, die wast en reinigt en vergeeft al wat wij hebben misdreven. Geef dat we hem mogen kennen, wiens naam is Jezus, zaligmaker. Heere, wij bidden u dat we niet zullen sterven voordat we hem kennen. En zo dragen we elkaar vanmiddag hartelijk aan u op. Wees gij door uw Heilige Geest in ons midden. Dan zal het goed zijn bij al de droefheid. Heere, zo roepen wij uw naam aan. Verlaat ons niet en zie in gunst op ons neer. Om Jezus wil alleen vragen we het u uit genade. Amen. Liefden, we willen vanmiddag opnieuw het woord van de Heere openen. En wel in het boek Rut. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 16 tot en met 22. We wilden opnieuw met elkaar gaan luisteren naar de stem van de Heere, die we horen vanuit Rut 1, de versen 16 tot en met 22. Maar Rut zeide: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde, als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd en zij zeiden: is dit Naomi? Maar zij zeiden tot hen lieden: noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara. Want Almachtig heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen? Daar de Heere tegen mij getuigd en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft. Alzo kwam Naomi weder en Rut, de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoost. Tot zover de schriftlezing. Geliefde familie van Hulst, Vos, in het bijzonder u ook. Oude zuster, het is een groot voorrecht dat u er ook vanmiddag bij mag zijn. Geliefde vrienden, ik denk in het bijzonder ook aan mevrouw van Ast, verdere familie, gemeente. We worden vanmiddag allen geroepen om te gaan begraven onze geliefde zuster Adriana Kiewiet Vos. Ze overleed afgelopen zaterdagmorgen om streeks 4 uur in het verzorgingstehuis De Geldershof in de leeftijd van 91 jaar. De wortels van onze zuster liggen niet hier op het eiland, maar in Huizen. Daar werd ze geboren in een kerkelijk, maar levend, hervormd gezin dat bestond uit vader en moeder en 4 dochters. Door Gods voorzienige leiding kwam ze op een gegeven moment in contact met Hendrik Kiewiet, die voor werkzaamheden in de omgeving van Huizen moest zijn, en zo haar daar ontmoette en leerde kennen. Ze beloofden samen te huwen en naar Flakkee te vertrekken om daar te gaan wonen in Sommelsdijk. Dat bleek voor onze zuster aanvankelijk niet mee te vallen. En daarom besloten ze samen weer terug te keren naar haar geboortegrond in Huizen. Maar toen ze zich daar gevestigd hadden, bleek dat haar man Hendrik zich daar in het geheel niet thuis voelde. De bossen die hem omringden, benauwden hem. Zo zei hij het: ik kan niet van mij afkijken. En hij verlangde weer naar de ruime zichten op het Flakkeese eiland. En zo werden opnieuw de verhuiskoffers gepakt en streken ze neer aan de Kastanjelaan in Middelharnis. En inmiddels 29 jaar geleden kwam daar ook een jong stel wonen, de familie van Ast. En het klikte al heel snel tussen de al wat bejaarde oudere familie Kiewiet en het hele jonge gezin van Ast. Petra, die zelf ook niet afkomstig was uit Flakkee, maar uit Rotterdam, voelde zich al direct tot de buurvrouw aangetrokken. die ook haar begreep hoe moeilijk het is om te wennen in een vreemde omgeving. En die vriendschap tussen die vrouwen en die gezinnen verdiepte zich steeds meer. Zodat wel gezegd kon worden dat onze zuster Kievit een tweede moeder voor haar werd. Mede omdat haar eigen huwelijk ook altijd kinderloos is gebleven. Met raad en daad stond de familie Kievit de buren terzijde. In alle omstandigheden van het leven al direct al bij de eerste bevalling waren er hele hulpvaardige contacten. En zo werd zuster Kievit en haar man ook een opa en oma voor de kinderen. Maar die hulp was niet eenzijdig. Het was wederzijds. En met name ook bij het ouder worden heeft ze dat met dankbaarheid mogen ervaren. Ook toen broeder Kievit minder werd en hij uiteindelijk ook naar de Samaritaan moest, heeft ook Petra met haar man ze beiden terzijde gestaan. Later toen ze verhuisden naar de Rembrandtslaan en uiteindelijk, toen onze zuster weduwe geworden was, ook naar de Geldershof. Een van die ingrijpende momenten is geweest dat jij het was die aan onze zuster moest vertellen dat haar man was overleden. Je was er naartoe gegaan in de Samaritaan. Je was de eerste die het hoorde. En onze zuster was thuis die niet bij haar man kon komen vanwege een hartoperatie die ze zojuist had ondergaan. De laatste jaren in de Geldershof zijn voor onze zuster niet eenvoudig geweest. Tweemaal moest ze in het ziekenhuis worden opgenomen. Je hebt daar veel bezocht. Ook samen met de zusters uit de gemeente, onder leiding ook van onze zuster Looi, hebben veel voor onze overledene mogen betekenen. Ik zei, het is een moeilijke tijd geweest, maar voor zuster Kievit was niet een ongezegende tijd. Het was een tijd waarin ze als een bedelares aan de Heere smeekte om het toch ook te mogen weten een kind van hem te mogen zijn. Van haar kant was dat onmogelijk. Ze had het ook geleerd vanuit de opvoeding die ze thuis gekregen had, dat bekering niet iets is vanzelfsprekend en wedergeboorte een wonder is. Een wonder van God. Daar heeft ze om gebeden, daar heeft ze om geroepen. En de Heere heeft in die moeilijke perioden willen horen. En voor haar is het waar geworden. Wat de dichter zingt, en we hopen het straks ook met elkaar te zingen uit Psalm 145. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En zo mocht ze ook aan het einde van haar leven er iets van zeggen, van de hoop die in haar was, dat de Heere ook haar God geworden was. En dat enkel uit genade. De laatste keer heeft ze nog bij zuster Van Kleef daar rijk van mogen getuigen. Het einde kwam. De krachten namen af. En je hebt bij haar sterfbed gezeten. En zo was je een echte dochter voor haar. Bijna 30 jaar hebben jullie lief en leed gedeeld. En daar is nu een einde aan gekomen. En dat is ook voor u, zuster, een bijzonder ingrijpend gebeuren. Ze sprak veel over u en ze had ook goede banden met u. Het zal ook voor u heel wat betekenen, zoals dat ook voor de neven en nichten een ingrijpend gebeuren is. En zo staan wij dan nu gereed om onze zuster te gaan begraven. En daarbij wil ik van mijn zijde u ook heel veel sterkte toewensen. Maar voordat wij haar gaan begraven, mogen we eerst nog gaan luisteren naar het woord van de Heer. Een woord dat ons vanmiddag allen wat te zeggen heeft. Een woord dat ook afgedrukt staat op de rouwbrief. En we lezen dat met elkaar. Uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Wie is hier aan het woord? Wie spreekt deze tekstwoorden uit? Het zijn de woorden van Rut. Rut, zo wordt ze aan het eind van het hoofdstuk genoemd, de Moabitische. En als we met elkaar de geschiedenis van Rut de Moabitische heel kort met elkaar overdenken, dan zal het u ook opvallen dat in die geschiedenissen ook van verschillende verhuizingen gesproken wordt. Dat was ook een van de redenen waarom de familie gevraagd heeft dat we over deze woorden vanmiddag zouden spreken. De Bijbelschrijver vertelt ons van het gezin van Elimelech en Naomi en hun twee zonen Machlon en Giljon. Ze wonen in Bethlehem, in de velden van Efrata. En dan begint de geschiedenis met een hongersnood. Daar in Bethlehem breekt honger uit. Er komen zorgen in het gezin van Elimelech. En als wij de Bijbel lezen, dan weten wij dat honger in Israël vaak een teken was van Gods ongenoegen. Hongersnood was vaak een straf van de Heere, omdat zijn volk zich meer en meer van hem afkeerde, niet naar hem luisterde, zijn wetten negeerde en leefde naar het goeddunken van hun eigen hart. En dan kwam God hen tegen. En zo komt de Heere ook dat volk in Bethlehem en de omgeving tegen met een hongersnood. Hoe dat gegaan is, weten wij niet. Het is in de tijd van de Richteren. Het kan zijn dat vijandige landen binnenvielen en de oost meenamen, zodat het volk honger had. Het kan ook zijn dat er door droogte er allerlei misoosten geweest zijn. Hoe dan ook, er was hongersnood. En dat spreekt wel heel sterk in Bethlehem. Want Bethlehem was namelijk gelegen in een vruchtbaar gebied. En Bethlehem zelf betekent dan ook broodhuis. Dus het was een hele aanklacht dat er in Bethlehem geen brood was. En dan besluit Elimelech maar weg te gaan, te verhuizen vanuit Bethlehem. Hij wil daar niet langer blijven. Hij zegt tegen zijn vrouw, kom, laten wij verhuizen naar Moab, over de landsgrenzen heen. Daar zal vast wel brood zijn. En misschien zult u zeggen, ja, dat kan ik ook wel begrijpen. Je zoekt toch immers het goede voor je gezin en je vrouw en kinderen. Dan blijf je toch niet in Bethlehem. En toch, als u thuis de geschiedenis nog eens rustig naleest, dan zult u het ook merken later uit de reactie van Naomi, dat het geen goede stap geweest is. Waarom niet? Wel om twee redenen. In de eerste plaats was het een stap van Elimelech om aan het oordeel te ontkomen. Hij wilde, als ik het maar zo zeggen mag, niet buigen onder de straf van God. Hij wilde die als het ware ontlopen. En in de tweede plaats ging hij naar een land waar hij zijn God niet kon dienen. En hoe heerlijk was zijn naam. Hij heette Elimelech. Mijn God is koning. Elimelech had op de Heere vertrouwd. Ook als er geen eten op tafel is, zal de Heere door de weg van het wonder, wanneer je op hem betrouwt, op zijn tijd je eten en drinken geven. Hij zal voor zijn volk zorgen. En daarom was het niet goed dat Elimelech wegging. En ik zei het al, als u de geschiedenis leest en dan moet u juist op de details letten, dan zult u dat ook merken dat Elimelech dat zelf ook gevoeld heeft. Want er staat aan het begin van deze geschiedenis dat hij daar in Moab wilde zijn als een vreemdeling. Hij voelde wel als gelovige, kan ik niet in dat afgodische Moab leven? Daar hoor ik niet. Ik moet daar zijn als een vreemdeling. Ik moet mij niet te veel mengen met dat volk. Het was zijn voornemen om er te zijn als vreemdeling. Maar hoe anders zal het gaan in zijn leven? Want als ze dan vertrokken zijn en ze komen in Moab, dan wordt ons meegedeeld dat al heel spoedig Elimelech overlijdt. Hij sterft. Zijn graf wordt gedolven in een vreemd land. Ver van zijn volk, ver van zijn land. Het zal best een hele slag geweest zijn voor Naomi en haar jongens. Naomi, Machlon en Giljon, hoe moet het verder? Wel, het wordt tijd, zal Naomi gezegd worden, dat jullie een gezin gaan stichten. En zo zoeken Machlon en Giljon vrouwen daar in Moab. Rut en Orpa, twee Moabitische vrouwen. En daarin zien wij ook iets van een bittere werkelijkheid. dat namelijk wanneer wij eenmaal van de Heer ons afwenden, zoals Elimelech dat deed door naar Moab te gaan, dat de volgende stap in de zonden aan de deur ligt. Want de Heer had gezegd dat zij niet mochten huwen met vrouwen uit afgodische landen, opdat ze niet verleid zouden worden om ook de afgoden te gaan aanbidden. En het vreemdelingschap, dat werd een blijven aldaar. En daarin zie je ook iets van de verharding die zo makkelijk kan toeslaan als je eenmaal besloten hebt een eigen weg te gaan. En dan wordt ons in sobere ernst verteld dat ook Machlon en Giljon sterven. En zo blijven die drie vrouwen als weduwen achter. En dan gaat er wat gebeuren. Want dan lezen wij, toen maakten zij zich op om met haar schoondochters weder te keren uit de velden van Moab. Er breekt iets door in het besef van Naomi. Dit kan zo niet langer. Hoe komt het toch dat mijn man hier gestorven is en mijn twee zonen? En ze voelt daar iets in van de hand Gods die haar tegenhoudt. Niet verder, Naomi. Op deze weg, keer weder tot mij. Want ik ben een genadig God, want ze had gehoord dat de Heere weer brood gegeven had in Bethlehem. En zo gaat ze dan terug. En haar schoondochters gaan met haar mee. En waarschijnlijk heeft Naomi gedacht dat die schoondochters met haar meegingen om haar uitgeleiden te doen en aan de grens weer terug te keren. Maar als ze dan bij de grens gekomen zijn en Naomi afscheid wil nemen, dan zeggen die beide dochters, nee, nee, wij gaan met u mee. En hoe aantrekkelijk is dat voor Naomi? Want als weduwe, alleenstaande vrouw, had je het niet makkelijk. Zeker in die dagen niet. Zonder sociale voorzieningen. En geen man om voor je te zorgen. Wat zou het fijn zijn als ze de hulp had van twee vrouwen. Maar toch zegt ze nee. Want ze weet dat naar maatschappelijke maatstaven de vrouwen het veel beter zouden hebben in Moab. En in zelfopoffering zegt dan Naomi, blijven jullie toch maar bij je familie. En probeer daar een gezin te stichten. Daar ligt jullie toekomst. En de Heere doet weldadigheid bij jullie. De Heere geeft jullie daar vrede in Moab. Maar dan zie je iets van de band die er gekomen is tussen die schoondochters en Naomi. Ze beginnen te huilen. Ze zeggen, nee, wij zullen u niet loslaten. We zullen met u meegaan. En ondanks die innige verbondenheid zegt Naomi, nee, ik wil dat jullie terugkeren. Besef toch wat het betekent. Hoe zouden jullie in dat vreemde Israël een man kunnen vinden, een gezin kunnen stichten? Ik heb ook geen zonen meer dat ik die aan jullie zou kunnen uithuwelijken. Nee, jullie moeten terugkeren naar Moab. En dan dringt als het ware bij Orpa langzaam de consequentie door. Als ik met Naomi meega naar dat vreemde land, naar de God van Israël, dan moet ik alles loslaten. Mijn ouders misschien nog, mijn familie. Mijn vrienden, maar ook mijn afgod, Kamos. Die kan ik dan niet meer dienen. Dan ben ik ook al die feesten kwijt. Kamos, de god van de vruchtbaarheid. Al die wilde feesten. Nee. Nee, uiteindelijk blijft Moab toch sterker trekken dan de liefde tot Naomi en de god van Naomi. En dan, onder tranen, neemt ze afscheid. En ze zegt, Naomi, vaarwel. Dat is niet het ergste. Maar daarin zegt ze ook, de God van Naomi, vaarwel. Later zal Naomi het ook zo uitdrukken. Ze is wedergekeerd naar haar volk en haar goden. En hoe ligt het nu bij Rut? Zal zij daarin Orpa volgen? En Naomi doet nog een appel op haar en zegt, kijk, daar gaat Orpa. Zou je dan toch niet met haar meegaan? Je schoonzus is teruggekeerd. Keer jij dan ook terug? Maar dan, dan breekt die heerlijke belijdenis door. Die afgedrukt staat ook op de rouwbrief. En dan zegt ze het. Nee, Naomi. Spreek mij niet langer van terugkeer. Naomi, ik kan niet meer terugkeren. Ik wil niet meer terugkeren. Maar waarom dan niet? Zal de vragende blik geweest zijn in de ogen van Naomi. Waarom wil je dan met mij mee? Met een oude arme weduwe. Naar een onbekend land. Met een onbekende toekomst. En waarom wil je dan alles opgeven? Je familie, je land, je vrienden, je godsdienst. Waarom dan? Wel, daar geeft nou de rouwbrief het antwoord op. Dat is het geheim geworden van deze heidense vrouw, Rut. Deze Moabitische. Want ze roept het uit en ze zegt het tegen Naomi. Uw God, Naomi, is mijn God geworden door genade. En uw volk is mijn volk. Dat is het geheim van haar geworden. En het is een definitieve keuze. Een onwrikbare keuze. Een radicale keuze. Want ze zegt het. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En ik zal bij u begraven worden. Naomi, ze mag hier iets zien van het wonder. Dat de gesprekken die ze gevoerd heeft met Rut, waarin ze verteld heeft over de heerlijke dienst van Israëls God, waar ze verteld heeft van de machtige daden van God, hoe hij Israël verlost heeft uit Egypte, hoe hij genadig is en langmoedig, hoe hij de trouwhoudende Heer is, hoe hij groot van goedertierenheid is en gaarne vergevende, die woorden. Dat evangeliewoord wat Naomi mocht spreken van God is in het hart van Rut gevallen als zaad. En daar is het gaan ontkiemen. En daar is het vrucht gaan dragen. En daar in dat hart van Naomi is de liefde gekomen tot de God van Israël. En daarom kan ze nu Kamos, de afgodendienst, de wereld loslaten. Ze voelt het, als ik in Moab terugkeer, dan zal het voor mij voor eeuwig verkeerd aflopen. Ik wil bij Israëls God behoren, bij zijn volk en hem dienen. Daar komt het nu op aan in het leven. En dat is het geheim van Rut, door het geloof. Het verstand zegt, die Orpa die is veel beter af. Die komt weer in een veilig klimaat. Die komt weer in een liefdevolle omgeving. Daar zullen ze haar als weduwe weer ontvangen. Daar kan ze weer leven zoals ze gewend is. Die arme Rut. Wat moet hij daar nou in een vreemd land doen? De wereld zegt, dwaze Rut. Maar door genade mag je zien. Eeuwige, gelukkige Rut. Die het mocht zeggen tegen de oom. Uw God is mijn God. En hoe de toekomst dan is, Naomi, ik weet het niet. Het geeft ook niet, Naomi. Want God is mijn God door genade te worden. En dat is nou een geheim dat niemand verstaat als God het je niet leert. Want dan denk ik even aan Mozes. Mozes, dat weet u misschien wel, die opgevoed is door de dochter van Farao. Die waarschijnlijk de erfgenaam zou worden van de farao. Die zou de machtigste man ter wereld worden. Al de schatten van Egypte zouden er zijn. Hij zou opgroeien in de wetenschap. Hij zou de macht en de eer en de glorie krijgen. Mozes, alles lag voor hem wat de wereld biedt. En wat lezen we van Mozes? Hij ging met dat arme, verachte volk de woestijn in. Dat is toch een dwaze keuze. Machtige, toonaangevende Egypte verlaten. Waarin je farao zou kunnen worden. Om de leider te worden van een vluchtend volk. Arm, door de woestijn, onbekend. Waarom? Wel omdat Mozes zag op de vergelding des lands. Mozes zag dat de voorspoed van dit leven o zo tijdelijk is. Dat het o zo snel voorbij gaat. Dat de dood ieder uur wenkt. En Mozes wist, met God ben ik eeuwig, altoos rijk. Al ben ik naar de wereld en naar wereldse maatstaven misschien arm en veracht en de smaadheid. Maar in mijn God bezit ik alles. Eeuwig leven. De dood zal voor mij slechts een doorgang zijn voor het eeuwige leven. Geliefde familie, deze tekst die op uw verzoek op deze rouwbrief afgedrukt is. Geliefde vrienden, gemeente, deze tekstwoorden brengen ons vanmiddag ook bij een grens. Brengen ons ook figuurlijk bij een kruispunt. En deze tekst, waarin we gehoord hebben hoe Orpa terugkeert naar Moab en hoe Rut met Naomi naar Bethlehem gaat. Deze geschiedenis plaatst u, jullie en mij voor de indringende vraag: waar gaat u heen? Gaat u naar Moab met Orpa? Of gaat u met Rut naar Bethlehem? Want er zijn in dit leven maar twee wegen. Een weg met de Heere en een weg zonder de Heere. Deze geschiedenis stelt ons voor die vraag: waar gaat u heen? Waar is uw levensreis heen? Waar zal het einde van uw en mijn leven zijn? Orpa koos voor haar oude bestaan. Terug naar Moab. Terug naar de afgoden van Moab. En van die wereld zegt de Heer: de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Alles wat de wereld je biedt aan schijnvreugde, aan voorspoed, aan gezondheid, je moet het allemaal loslaten. Eenmaal overgeven, teruggeven. En dan voor God verschijnen. Zalig wanneer je met Rut vanmiddag mag zeggen: Heere, uw God is mijn God. Dan zul je misschien niet de voorspoed van de wereld hebben. Rut werd een arme bedelares op de akker van Boas. Als een arme vrouw moest ze door het leven gaan. Dat was haar toekomst. Ze wist niet dat ze Boas zou ontmoeten. Ze wist het. Ik zal als weduwe waarschijnlijk nooit veel van dit aardse leven genieten. Maar ze wist: met mijn God heb ik alles. Voor de tijd. Maar toen het sterven werd, kwam het verschil openbaar tussen Orpa en Rut. Rut ging eeuwig leven bij die God waarvan ze beleed: uw God is mijn God. De wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Maar die de wil van God doet. En dat mocht nou in het leven van Rut openbaar komen. Die blijft in der eeuwigheid. En dat we daarom met elkaar God mogen bidden: Heere, geeft u ook dat de woorden die op deze rouwbrief staan ook mijn belijdenis mag worden. Dan heeft uw leven toekomst hier en straks voor eeuwig. Laat het in uw hart leven. Heere, mag ik het ook Rut nazeggen: uw God is mijn God. Amen. Willen wij dan nu met elkaar van die bewaring en bescherming die Rut mocht ondervinden zingen: hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht.
ons bescherming wacht. Word door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Beschouwd in Gods woning, dies noem ik God zo goed als groot. Den God van mijn betrouwen.
Familie, gemeente, zoeken samen opnieuw nog het aangezicht van de Heer in gebed. Heer, zo worden wij door de woorden die op deze rouwbrief zijn afgedrukt en door het sterven van onze zuster, zo heel indringend door u bepaald op de grens waar we nu staan, nu we weer een nieuwe periode van het leven ingaan zonder onze geliefde zuster, zonder onze geliefde tante, zonder onze geliefde vriendin, staan wij nu ook op een grens, een figuurlijke grens. En dan komt die vraag tot ons allemaal. Waar gaan wij heen? Wat is onze toekomst? Heer, en wij bidden u, geef dat we mogen delen ook. Dat heerlijk vooruitzicht, waar ook onze zuster van sprak, toen haar krachten afnamen. Als het weten mocht, heen te gaan. Naar die plaats waar niemand meer verdriet zal hebben. Waar geen eenzaamheid meer zal zijn. Maar waar eeuwige vreugde zal zijn. En dat is weggelegd voor alle die door genade met Rut mogen zeggen. Uw God is mijn God. Heer, en nu kunnen wij geen twee heren dienen. U bent u onze God en buigen wij voor u. En volgen wij u. En zijn we door het geloof in Christus aan u verbonden. Of we leven nog naar de stem van ons eigen hart. En gehoorzamen die stem. En wij bidden u. Geef ook dat het woord van Rut, uw woord, vanmiddag bekerend mag werken in ons leven. Dat we u mogen kennen. Heere, werkt dat in ons aller hart. Wij dragen de familie van der Hulst-Vos hartelijk aan u op. Sterk ze ook als hun zuster en tante gaan begraven. Wil bij ze zijn. Ook als er nog een dankwoord gesproken wordt, geeft u vrijmoedigheid om het te spreken. Heren, wij denken ook aan Petra, wil bij haar zijn. Ook als aan die periode van bijna 30 jaar een einde komt. Sterk haar dan ook, wil bij haar blijven. Wees ook een waarmaker van uw woord dat u de weduwe staande houdt. Gedenk haar met haar kinderen, de verdere familie, de vrienden, de zusters uit de gemeente die voor haar gezorgd hebben, verplegend personeel. Heere, we dragen ze alle aan u op. Ook onze organist, de Broeders Kerkenraad. Heere, zie een gunst op ons neer. En maak het ook aan het graf nog wel. Gedenk ook en die daarin taak in hebben. Geef ze alles wat nodig is. We hebben het niet verdiend. We mogen uw naam erkennen. Dat uw woord nog klinken mocht. Laat het toch met rijke zegen tot uw wederkeren. We bidden u dat uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Wij willen tot slot nog met elkaar zingen uit Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen werk.
De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Dat schreeuwen tot hem vlucht, dat ongeveinst in te midden der ellende zich naar Gods troost met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen.
Geliefden, en we willen deze rouwplechtigheid afsluiten met het uitspreken van de zegenbede, waartoe ik u verzoek op te willen staan. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.
Familie, vrienden, verder aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken voor het vertrek naar de begraafplaats Vrederust te Middelharnis. Mogen wij u verzoeken, nadat de overledene door de dragers zal zijn uitgedragen, u zich op de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mogen wij u allen, zover het mogelijk is, wederom verzoeken te gestaan. Het is de bedoeling met eigen vervoer bij de stoet aan te sluiten. Allereerst de zus, de schoonzus, neven en nichten Petra, daarna de dominee en de kerkenraad en de verdere aanwezigen.
Bedroefde familie, rouwdragenden en anderen die hier aanwezig zijn en die ook met ons mee kunnen luisteren. Verschillende malen heb ik aan het bed gezeten, wat het sterbed werd van onze zo pas begraven zuster. Diverse schriftgedeeltes heb ik gelezen. Diverse psalmen zijn er gelezen. En ik wil nu een psalm lezen waar ik in de afgelopen week ook aan haar bed gezeten, gelezen hebbend. En toen ik die psalm las, eerst wat verteld van de psalm, de omstandigheden waar die psalm geschreven waren, toen deed ze haar ogen open en ze keek en was er een glans die ik zag. De Heere weet het. Het is de
23e psalm. De Heere is mijn herder, staat erboven. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Heren, wij naderen tot u op deze middag, midden in de week. U ziet ons hier in deze zaal achter de kerk aan de Hoflaan in Middelharnis. Er is heel wat gebeurd de afgelopen week, maar in het bijzonder vanmiddag. We zijn hier samengekomen als rouwdragende familie, kennissen, vrienden. En Heere, gij aanschouwt alle moeite en alle smart, al het rouw, al het verdriet. En gij zijt het dan ook die op het allerhoogst weet wat er in ons omging deze middag, toen we naar de begraafplaats toe gingen, toen we getuigen waren dat onze geliefde zuster begraven werd. Heer, u weet het. U kent de vragen, u kent de noden, u kent de smart. Maar nu zegt gij vanuit uw woord, stort nu maar voor mij uit uw ganse hart. Dan hoeven we niets achter te houden, ook al weet u alles. Maar gij wilt dat zo graag, dat wij op dat plekje komen aan de troon der genade. Heere, gij hebt gesproken door de dood. Maar gij hebt ook gesproken vanmiddag vanuit uw woord. En dat was een woord voor ons allemaal. Of we nu jong zijn of oud zijn, bij deze dingen opgevoed zijn of niet. Het was voor ons allen. Gij hebt ons hiermee in aanraking gebracht. Gij hebt ons deze middag op een kruispunt gezet. Heere, wilt gij dat woord achtervolgen met uw zegen? Dat zou toch het rijkste zijn, als wij die keuze die Rut eenmaal mocht uitspreken, ook persoonlijk zouden mogen zeggen. Heere, Jozua, die heeft ook eens teruggekeken op het leven wat voorbij is gegaan. Op al de moeite en de zorgen die er geweest zijn met dat volk Israël, 40 jaar lang door de woestijn gezworven. Wat een hoop ellende en verdriet is daar geweest. Maar gij hebt uw beloften waargemaakt. Ze mochten het land der beloften ingaan. En toen mocht Jozua wat zeggen, kijk nou eens. Kijk nou eens wat de Heere gedaan heeft. is hij geen waarmaker van zijn woord? Kies dan, heden, wie gij dienen wilt. En hij mocht het zeggen, maar mij aangaande en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Och Heere, zou u dat ook aan ons willen schenken? Kruispunt in het leven. Maar we mogen ook wijzen op het kruispunt in de geschiedenis. Golgotha, waar u het uitgeroepen hebt. Het is volbracht. En daar heeft de vorst der duisternis de slag ontvangen. En nu mag er leven zijn door u bereid. Och Heere, geef dat die heilbegeerte, die bede bij ons in het hart gevonden mag worden. Heere, maak ook mij rijk. En doe die keus in mijn hart ook geboren worden om u te mogen kennen, dienen en liefhebben. En als dat zo zou mogen zijn, dan zegt dat vers, wat dan de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Heere, dan alleen is het goed. Wij danken u dat gij alles zo hebt willen laten verlopen, zoals het deze middag mocht gaan, dat gij uw dienstknecht alles gaf om het woord uit te dragen, dat ook op de begraafplaats alles met orde en stichting mocht plaatsvinden en dat wij hier nog een ogenblik bijeen mogen zijn. Maar strakjes gaan we weer verder. En wij weten niet hoe lang de reis nog zal zijn. Gaat u, Heere, met ons mee? Sterk gij allen die dan hier vandaan gaan met een verdriet. En geef dat de ogen op u, de koning der kerk, mag zijn gevestigd. Die mag en heeft gezegd, ik ben het leven en de opstanding. En die in mij gelooft, die zal leven. Heere, doe verzoening over wat gebrekvol en zondig is geweest. Hoor ons om Jezus wil. Amen.
U zal nu allen eerst koffie, thee of wat anders worden aangeboden en daarna is er eventueel gelegenheid tot condoleren of van de familie weer afscheid te nemen.